Welkom bij de podcast Arts en Gezin. In deze podcast spreek ik met artsen en experts over het zoeken naar balans tijdens de tropenjaren. Hoe kunnen we werk en gezin op een fijne manier combineren en tijd maken voor onszelf? Ik ben Sanne de Laat, artmaatschappij en gezondheid. Ik ben moeder van 4 kinderen en coach artsen tijdens de eerste 1000 dagen met hun kind. Meer informatie over mijn workshops en coaching vind je op de website sannedelaat.nl. Vandaag praat ik met Rianne Reineveld. Zij is huisarts in opleiding en net als ik moeder van 4 kinderen. Rianne studeerde eerst communicatiewetenschappen en heeft ook een master gezondheidswetenschappen. Zij begon daarna aan de studie geneeskunde en kreeg tijdens deze studie 3 van haar kinderen. Ze werkte een tijd op de verloskamers en geeft cursussen over medisch bevallen. Daar wil ik graag meer over weten en over hoe zij keuzes maakt tijdens deze tropenjaren. Welkom Rianne.
Dankjewel. Wat leuk om hier te zijn.
Ja, fijn om vandaag met jou in gesprek te gaan. Zou jij jezelf nog wat verder willen voorstellen?
Nou, ik zat te luisteren naar wat je zat te vertellen. En dan dacht ik, dat heb je echt heel mooi samengevat eigenlijk. Wat kan ik nog meer over mezelf vertellen? Nou, ik denk wat heel belangrijk is, maar dat komt eigenlijk al een beetje naar voren in wat je vertelde, dat ik een enorme passie heb voor de geboortezorg. En ook de eerste 1000 dagen vind ik ontzettend belangrijk en interessant. Ik riep toen ik nog studeerde, ik heb ooit een interview gegeven voor een online magazine was dat geloof ik. En dat ging er ook over van hoe doe je dat met jonge kinderen en dan nog een opleiding zijn tot arts. Dat was ook de vraag van wat is je droom laten? Toen zei ik, nou ik zou heel graag iets van een moeder-kindcentrum willen. Waarbij we echt gewoon die volledige aandacht hebben voor vrouwen en hun kind. Maar ook vrouwen. Want ik zei, ik vind echt dat we in onze maatschappij jonge moeders een beetje in de steek laten. Je wordt moeder en die eerste 6 weken krijg je nog wel begeleiding van je verloskundige en je kraamzorg is er natuurlijk. En daarna ga je naar het consultatieprogramma, maar dan draait het vooral om dat kind. En wat dat met jou doet en hoe jij al die ballen hoog moet houden, daar is eigenlijk niet heel veel aandacht voor. Dus ik vind het super mooi dat je dit doet en ook deze gesprekken voert met artsen. Ik ben heel benieuwd inderdaad hoe anderen dat doen.
Ja, fijn dat jij daar vandaag wat over wilt delen. Want met 4 kinderen heb jij natuurlijk al wel wat ervaring opgedaan de afgelopen jaren. Hoe oud zijn je kinderen nu?
Ja, mijn oudste is 10, dan heb ik er 1 van 8, 1 van 6 en mijn dochter is net 9 maanden.
Oh ja, dus die is nog een stukje jonger dan de andere die al op school zitten. Ja, dacht ik. Ja.
Ja, heerlijk. Ik vind het heel leuk. Heel veel mensen zeiden, waar begin je aan nog aan zo'n baby, terwijl de anderen al een stukje groter zijn. Maar ik vind het echt een cadeautje om haar nu nog te hebben.
Ja, en daarin lijken we ook wel op elkaar, want ik heb dus ook al 3 kinderen op school zitten en mijn jongste is nu 5 maanden oud. Dus dat is wel een grappige overeenkomst, die 4.
Ja, en hoe vind jij dat?
Ja, ik vind het ook heel fijn. Ja, allemaal ook die dagen dat ik nu alleen met hem thuis ben. Dus echt heel anders dan dat je nog een kindje rond hebt lopen. Ja.
Ja, en ik zeg ook altijd, weet je hebt de rust omdat de andere 3 al naar school zijn. Maar je hebt wel de ervaring van al 3 kinderen. Dus dat geeft ook een stukje meer rust. En tenminste, ik merk dat ik veel meer geniet van haar dan dat ik bij de oudste had. Omdat ik gewoon, door de ervaring denk ik als moeder, dat ik nu ook wat meer durf te kiezen voor haar. In plaats van vind dat ik alles moet kunnen doen.
Ja, wat voor dingen kies je dan gelijk
alweer in mijn ruggetje? Nou ja, we hebben al een beetje voorgesprek gehad. En toen gaf ik al aan dat ik nu 3 maanden ouderschapsverlof heb opgenomen. Volledig. Dus ik werk even niet als huisarts in opleiding momenteel. En ik denk dat ik dat 10 jaar geleden niet zo makkelijk had gedaan. Omdat ik dan meer het gevoel had gehad dat ik alles moest kunnen.
En dat kon dat überhaupt? Kon dat überhaupt tijdens de geneeskundeopleiding ouderschapsverlof opnemen?
Nou, dat is interessant. Nee, nou, het was überhaupt een beetje lastig dat ik zwangerschapsverlof ben.
Ja.
Tijdens mijn co-schappen. Dat is ook echt van, als je weer, want ik heb mijn 3e gekregen tijdens mijn co-schappen. Dus ik heb tijdelijk mijn co-schap moeten onderbreken. En dan moet je gaan bespreken wanneer je weer wil beginnen. En dat was een soort van, deze datum heb ik voor je en daar mag je het mee doen. Want ik weet niet wanneer je anders weer kan beginnen. Dus 11 weken nadat hij was geboren, stond ik weer fulltime in het ziekenhuis met mijn BTS.
Ja, want is dat part-time dan ook wat ze willen of wat gevraagd wordt? Nou, kan je dat ook wel part-time doen, Nico, als je kinderen hebt?
Het zou wel part-time kunnen. Het is wel allemaal lastig. Dus dan volg je een apart traject waarbij je dus niet in met een vaste groep studiegenoten zit. Mijn opleiding zou natuurlijk langer duren. En ik heb, doordat ik al master gezondheidswetenschap heb gedaan, betaalde ik al het instellingstarief voor geneeskunde. Dus dat is best wel flink meer. Dus dat alles in overweging hebben genomen, dacht ik, ja, dan maar eventjes. Ik moest toen hij was geboren nog 3/4 jaar, zo'n beetje. Dacht ik, ja, dan maar even verstand op nul blik op een einde en gewoon doorstomen. En dat is ook gelukt. Maar nu denk ik wel, ja, nu dacht ik, ja, ik kan ook, want ik moet nog een jaar, dan ben ik klaar, dan ben ik huisarts. En ik dacht ergens, ja, ik kan ook gewoon doorstomen, hè, verstand op nul blik op een einde, ik ben er bijna. En toen dacht ik, nee, dit is ons laatste kindje. En ik, weet je, ze is nu al 9 maanden. Ik wil hier echt gewoon, ik wil er voor haar zijn. En niet alleen voor haar, maar ik wil ook gewoon zelf dat gewoon echt meekrijgen. En ja, die paar maanden, ja, maakt dat nou uit op een heel leven.
Mm-hmm. Daar ben je al best naar gaan kijken.
Ja, ja, ja.
En hoe werkt dat, zo'n opleiding even onderbreken of ouderschapverlof opnemen bij de huisartsopleiding?
Nou, ik vond het echt niet tegenvallig. Klinkt een beetje raar tegenvallen. Nou, ik heb het vrij last minute besloten. Er waren wat zorgen om onze derde. Onze 6-jarige, die loopt tegen wat dingetjes aan. Die loopt niet helemaal lekker. Dus daar, die heeft wat meer behoefte aan zijn papa en mama. En onze dochter gaat niet zo lekker op de opvang. Dus de afgelopen periode moest ik haar regelmatig eerder halen van de opvang. En nou ja, er waren gewoon allemaal dingetjes dat ik eigenlijk vrij plotseling besloot, zo gaat het niet. Zo wil ik het helemaal niet. Want we zijn alle ballen hoog aan het houden en het lukt wel. Maar we zijn ons continu zoveel bochten aan het wringen om alles lekker te laten lopen. Want ik zoiets wel van, ja, als ik zo doorga, dan ga ik omvallen. En dat wil ik helemaal niet. Want daar heeft niemand wat aan. Dus eigenlijk met die boodschap ben ik naar mijn opleiding toe gegaan. Want dat was 2 weken voordat ik zou starten mijn laatste jaar. Dus ik dacht, ja, als ik het doe, moet ik het nu doen. Want ik wil niet beginnen in dat derde jaar en dan na 3 weken dat zeggen. Dus allemaal vrij plotseling dat gecommuniceerd naar de opleiding van dat dit de situatie was en dat ik eigenlijk verlof op wilde nemen. En het was wel even van, wow, dat is wel even snel schakelen. Maar eigenlijk waren ze heel oké. Is dat vooral zoiets, ja, we willen echt niet dat je uitvalt. En als jij dit nu nodig hebt, weet je, daar heb je recht op. En mijn opleiders, want ik was ook gekoppeld aan een huisartsenpraktijk, die waren ook heel relaxed. Die zeiden van, joh, je moet nu gewoon thuis zijn. Het is gewoon duidelijk, weet je. Die kinderen zijn nu klein en die opleiding die loopt niet weg. Dus er waren dus heel relaxed in. Dat was echt
gauw aan mij. Ik
vind het fijn, ja.
Ja. En wordt het vaak gedaan? Hoor je het van andere collega's dat ze ouderschapsverlof opnemen?
Nou, veel doen het natuurlijk wel rondom de bevalling. Al moet ik wel zeggen dat ik heel veel mijn collega's zijn wat jonger dan ik. Ik heb wel tegen veel gezegd, neem die tijd. Weet je, kort mogelijk, maar dat verlof doen, omdat je dan zo snel mogelijk klaar bent en meer geld gaat verdienen. Ik zeg, geniet er echt van. Weet je, wat maakt het nou uit of je 3 maanden of 4 maanden, 5 maanden langer doet over die opleiding? Dus ik heb ze daar wel een beetje toe moeten aansporen, sommigen, om ze daar bewust van te maken. Want ik merkte dat dat bij hun dus nog niet zo heel vaak wordt ingezet.
Nog niet zo heel gebruikelijk is om wat langer verlof te nemen.
Nee, en dat zit hem denk ik vooral in, ja, dat heb ik toch niet nodig. Ik bedoel, weet je, mijn kindje is er, het gaat goed, gaat naar de opvang. Ik kan dan toch gewoon best wel weer werken. En dat kan ook. Dat is natuurlijk ook helemaal niet het probleem. Ik denk dat dat zeker kan. Ik bedoel, ik heb het zelf ook gedaan. Maar ik denk dat je mag het jezelf wel gunnen en je kindje ook wel gunnen. We hoeven niet altijd maar zo snel te gaan. We mogen best wel wat vertragen daarin, denk ik.
Een wat rustigere en ontspannere start voor jou en je kindje. Ja. Want hoe deed je dat toen de tijd, toen je na 11 weken weer aan de slag ging en kooschappen ging lopen? Hoe had je toen de opvang geregeld en hoe deed je dat thuis?
Ja, goede vraag. Ik denk er wel eens over na hoe dat deden. Want dan had ik bijvoorbeeld een kooschap chirurgie of zo. Ja, dan moest je om 7:30 ochtends bij de overdracht zitten. En ik woonde in Leiden en ik deed mijn kooschap in Amsterdam. Dus dan ging ik om, hoe was het? 6:15, 6:30 de deur uit. Nee, mijn man is heel flexibel en Dus dat is heel fijn. Dus die bracht eigenlijk... de kinderen gingen 2 dagen in de week naar de opvang. En dan hadden we echt opvang van 8 uur 's ochtends tot 6:30 's avonds. Mijn moeder was er 1 dag in de week. En mijn schoonmoeder was er 1 dag in de week. En mijn man was 1 dag in de week thuis. Dus op die dagen was het oké. Okay. Mijn schoonmoeder en mijn moeder waren er gewoon... zodra mijn man de deur uit moest. Dus meestal uurtje of 7:30, 8. En op de dagen dat ze naar de opvang ging, dan bracht hij ze. En dan haalde hij ze. Heel soms haalde ik ze wel eens. Maar dan moest ik wel opschieten. Want als je klaar bent in het ziekenhuis, had ik nog reistijd. En voordat ik dan bij de opvang was, dan moesten we de opvang wel eens bellen. We zijn ietsje later, maar we komen er echt aan, hoor. Ja, ik weet niet hoe we dat deden. Dit is in ieder geval hoe we de opvang hadden geregeld. En weinig sociale dingen. Echt wel een beetje kluizenaarschap in die periode gehad, denk ik.
Ja, maar ook een grote zorgende taak bij jouw man en bij de oma's, hoor ik.
Ja, zeker. Ja, nee, onwijs fijn.
Ja.
Zonder hun hadden we dat niet gered, inderdaad. Dus dat is echt heel fijn. En gelukkig kindjes die niet zo vaak ziek waren. Mijn dochter is nu dus best wel vaak... Nou, kan ze niet naar de opvang of gaat ze niet helemaal lekker? Dat herken ik echt niet van mijn jongetjes. Dus echt heel fijn dat dat bij hun niet zo was. En nu een eye-opener dat het dus ook wel zo kan zijn.
Ja, en dat vraagt dan ook wel wat van je. Als je wordt gebeld van, je dochter is ziek, kan je er even ophalen? Je zit nog met een spreekuur wat volgepland staat.
Nou, exact dat. Dat maakt het zoveel lastiger. Mijn man, ook als de kinderen ziek waren inderdaad, toen ik als arts werkte, op de verloskamers of tijdens mijn co-schappen. Ja, je kan gewoon minder makkelijk weg, want er wachten gewoon patiënten op je. En dus een middag er niet zijn, dat is echt heel veel afspraken afzeggen. Voor mensen die je wel nodig hebben. Dus het kwam heel vaak op mijn man neer, dat soort dingen. En de laatste week, ik zat bij de psychiatrie toen, werd ik op een gegeven moment ook gebeld. Mijn man kon echt niet en mijn schoonmoeder was er niet. Dat ik echt in een soort spagaat zat van... maar ik heb echt nog 6 patiënten vanmiddag. Hoe ga ik dat doen? Gelukkig waren ze daar heel relaxed. En konden we die allemaal verzetten. Was dat best wel oké. Dat is wel anders als je dokter bent... dan als je buiten het vak werkt, denk ik.
Mm-hmm.
Dat is wel maakt het wel lastig. En misschien ook een stukje verantwoordelijkheidsgevoel wat je hebt. Hè? Van... ja, deze mensen rekenen op mij.
Ja.
Dat is echt heel vervelend als ik er dan niet ben.
Mm-hmm. Ja, en had je dat verantwoordelijkheidsgevoel ook al toen je co-assistent was? Of is dat dus iets van die...
Ja, nee, zeker had ik dat. Heel grappig, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik echt... je had best wel een keertje gewoon kunnen zeggen... ik ben er niet, want de kids hebben me nodig. Maar toen voelde ik me eigenlijk ook wel heel erg onmisbaar. Terwijl ik, toen ik helemaal als arts werkte... dacht, weet je, super fijn die koos zetten en heel belangrijk, maar weet je, als je er een keer niet bent, ben je er een keer niet. Dat opleiding natuurlijk maar niet horen.
De SBOH, de werkgever vooruit, het zijn opleiding is er ook best wel op ingesteld, hè? Volgens mij krijgt 1/3 kinderen tijdens de opleiding tot huisarts. Ja.
Ja, zeker. Nee, ik bedoel de geneeskundeopleiding, maar zoveel co-assistenten met kinderen zijn er niet, denk ik.
Nee.
Nee, de SBOH is er denk ik wel op ingesteld. Mag ik wel hopen. De werkgever inderdaad is werkgever voor huisartsen en ook voor een jeugdarts.
Ja, klopt.
Ja.
Als jij zo terugkijkt op de afgelopen jaren inmiddels dat jij al kinderen hebt en werk en gezin combineert. Waar ben je dan trots op?
Nou, eigenlijk wat ik denk al een beetje door liet schermen. Dat we het gewoon wel altijd... voor elkaar hebben gekregen, denk ik. Om er gewoon... wat we wel probeerden is er echt zijn als je thuis bent. Ja, dus ook echt wel tijd voor de kinderen vrijmaken. Maar ook wel gewoon dat over het algemeen best wel soepel liep allemaal. Ondanks dat ik nu denk, hoe deden we dat? Liep het wel gewoon. En waarom mijn man en ik zijn wel echt een goed team wat dat betreft. Dus ik denk dat ik daar wel trots op ben.
Ja,
dat we het echt samen doen. Ja, mijn man doet ook echt superveel. Ik denk echt dat wij wel 50-50 doen thuis. Dus dat is echt heel fijn.
Ja, en dit weekend mocht jij even alleen aan de bak, zag ik. Want man lief was op wintersport.
Ja, dat was even overleven. Maar ook hierin weer ontzettend veel hulp van mijn tribe. Mijn schoonmoeder is elke avond, op een uurtje 4 's middags was ze er tot 1:08 's avonds. Dus dat was echt gauw.
Spitsuurhulp.
Ja. Dus daaromheen deed ik het verder alleen inderdaad. Maar dat was gewoon echt heel erg fijn. Want anders dan, nou, zaterdagavond was ik wel alleen. Toen dacht ik echt, oh, als ik dit de rest van de week had gehad, weet ik niet hoe ik dat had moeten doen. Mijn dochter gaat dan precies naar bed als de andere, als we net klaar zijn voor het eten en dan moet het opgeruimd worden. En dan moeten de anderen in bad en die moeten dan ook een beetje naar bed. Dus dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen.
Ja,
ja mijn dochter kan niet echt zeggen, hey, je moet even wachten voor je wat te eten krijgt. En als ze huilt, ja, dat is toch anders bij een baby dan die andere drie.
Ja, nou, heel herkenbaar. Ja. Mij eet Gijs nu ook, of drinkt bij mij vaak rond een uur of 7, 's avonds.
Ja, ja.
En dan wil hij ook echt dan drinken.
Ja,
ja. Maar die anderen moeten ook naar bed en willen nog even een knuffel of een verhaaltje. Ja, dat is soms wel lastig. Dat is alleen gewoon bijna niet te doen op het moment.
Nee, niet als ze nog zo jong zijn. Die oudste drie, weet je, die kun je wel uitleggen dat ze moeten wachten. Maar ja, als ik de hele avond met die zolder bezig ben, dan is het ook van, ja mama, jij moet mij naar bed brengen vanavond. Dus het, ja, sorry, maar ik kan er ook niks aan doen dat die schulden nu elke uur wil drinken. Dan is papa kan dat niet vervangen.
Geef je nog morgen voor dit?
Ja, nog volledig eigenlijk. Ja, tenminste, ik krijg wel hapjes erbij.
Mm-hmm.
Maar nog wel volledig. Ja, dat is ook wel weer anders dan dat ik bij mijn derde ben ik na 6 maanden stop met kolven. Toen liep ik dus mijn co-schap uit. Gewoon omdat ik zo de druk voelde van, oh, ik moet nu daar zijn, dat het kolven er ook weer bij inschoot en mijn productie omlaag ging. En nu heb ik echt heel bewust 3 keer per dag op mijn agenda geblokkeerd. Gewoon gezegd, ik heb hier recht op. Ik ga gewoon kolven. En ik merkte wel dat dat echt mijn productie goed doet. Het gaat heel makkelijk, gelukkig.
Oh, fijn. Ja, want je hebt een vierde van je werktijd recht, hè, om te kolven of om te voeden. Mocht je kindje niet goed uit de fles drinken, dan zou je ook naar huis mogen gaan of je kindje langs kunnen laten komen om het te voeden. Tot een kindje 9 maanden is.
Ja, nou, de SBA heeft dus de COA verbald, zag ik. Mag tot 2 jaar tegenwoordig.
Oh, wat gaaf.
Ja.
Dat is heel mooi dat ze dat hebben gedaan. Ja,
ja, de WHO-norm is natuurlijk 2 jaar borstvoeding geven. Dus ik was helemaal verbaasd. Ik dacht, nou, wat goed. Dus tot 2 jaar mag je onder werktijd kolven. Okay. Want ik denk dat dat super mooi is. Want ik dacht al van, ja, ik bedoel, ik geef nog steeds volledig borstvoeding. Moet ik dan nu stoppen daarmee, omdat ik er geen tijd meer voor heb. Moet je dan in je pauzes gaan golven. Dus ik vind het wel een mooie ontwikkeling.
Ja, zeker. Ja. Niet een mooie ontwikkeling. Ja. Zou je eens wat meer willen vertellen over jouw bedrijf? Over medisch bevallen?
Ja, zeker. Dat is mijn passieproject. Dus daar
ook een kindje, denk ik.
Hè? Ook zeker. Dat is mijn 5e kindje. Zeker. Wel iets ouder, dus het is eigenlijk mijn 4e en dan heel ingewikkeld.
Nee, hoe ben je geboren? Vertellen?
Nou, april 22. Het is bijna 2. Bijna 2, ja. Ja, onwijs leuk. Ik heb ruim 2 jaar op de verloskamers gewerkt. En als arts daar meerdere bevallingen mogen begeleiden. En ik vond het fantastisch. Ik heb serieus overwogen, wil ik geen gynaecoloog worden? Maar toen dat een beetje een mogelijkheid aan het worden was, dacht ik, ik wil dit helemaal niet. En niet zozeer omdat ik het medisch inhoudelijk niet wil, want ik vind het fantastisch. Maar toen al de werk-privé-balans. Ik werkte als arts op de verloskamers meer dan 50-60% in de dienst. Dus heel veel avond, weekenden en nachten. En ik dacht echt, dit wil ik niet. Ik werkte 3 van de 4 weekenden, was ik wel 1 van beide dagen aan het werk. Dus heel veel sociale dingen was ik niet bij. En ik dacht, ja, als gynaecoloog gaat dat niet veranderen. Dan blijft dat zo. Dus dacht ik, dat wil ik niet. En daarom besloot ik vond arts zijn wel heel leuk. Dus daarom besloot ik de huisartsopleiding te gaan doen. Maar altijd het gevoel gehad van, ik wil iets met die geboortezorg. Ik was actief op Instagram. Ik had tijdens mijn co-schappen ook al een praatje gegeven over het belang van positieve bevallingservaringen. Omdat ik mijn eigen bevalling, mijn eerste bevalling, niet zo leuk vond. En dat zag ik ook eigenlijk op social media, maar ook op andere media voorbij komen. Hè. Veel vrouwen kijken negatief terug op hun bevalling. En toen dacht ik, wat kunnen wij daar nou mee als dokters? Dus ik zei tegen mijn collega's, jongens, hier moeten we wat mee. En zei, dat is juist goed, Rianne. Hey, kan jij dat maar doen? Maar ik wist heel lang niet hoe of wat. En op een gegeven moment heb ik ik dacht, nou, misschien moet ik een cursus gaan maken voor zwangeren. Dan op mijn manier. Dus ik ben alles wat ik wist in PowerPoint gaan zetten. En gedacht, ja, wat ga ik daarmee doen? Toen heb ik een vriendinnetje van mij die was zwanger gevraagd. Zo, mag ik jou op voorbereiden op je bevalling? Vind je dat leuk? Nou, dat vond ze helemaal leuk. Dus dat had ik gedaan. En ondertussen kreeg ik via een verzoekje van een hypnobirthing docent van, ja, ik zoek iemand die mij wat kan vertellen over een inleiding. Het kunstmatig opwekken van een bevalling. Toen dacht ik, oh, weet je dat niet? Nou ja, dat wil ik wel doen. Ik heb een hele PowerPoint, dus ik kan helemaal meer vertellen. En dan zijn we zo enthousiast. Zij zei, nou, ik ken nog wel meer collega's die dit willen weten. Dus zo ben ik toen in meerdere avonden eigenlijk wat groepjes zwangerschapsdocenten en ook wat doula's zaten erbij. Wat gaan vertellen over bevallen in het ziekenhuis. En zij vonden het helemaal leuk. Dus zij zei, nou, ik wil wel meer weten en ik kan nog wel meer mensen. Toen heb ik het eerst even laten liggen, want ik had eigenlijk bedacht, ik wil het voor zwangeren doen. En doula's, geboortecoaches, dat stond eigenlijk helemaal niet in mijn planning. Dus ik heb het een beetje laten liggen, tot ik in april 2022 dacht, waar wacht ik eigenlijk op? Waarom ga ik dit niet gewoon doen? Dus ik ben een Instagram-account opgestart. Ik heb gezegd, ik bied deze cursus via Zoom aan. Wie wil er meedoen? En toen had ik in best wel korte tijd best veel aanmeldingen. En nou ja, ondertussen kreeg ik allemaal vragen van hun. Wilden ze meer weten? Wilden ze de diepte in? Dus ik dook de richtlijn in. Ik dook de wetenschap in. Ik ging navragen doen bij collega's. Van hoe zit dit? Hoe zit dat? En toen ben ik het steeds verder uit gaan breiden. Tot ik op een gegeven moment, nou, dik 4 avonden van 8 tot 11 uur 's avonds aan het praten was. En helemaal eraf lag na die 4 avonden. En ik dacht, ja, dit gaan we niet zo gauw weer doen. Dus toen ben ik eind 22, begin 23 heb ik er een online versie van gemaakt, waarbij mensen gewoon op hun eigen tijd en tempo er doorheen kunnen gaan. En die heb ik nu in de afgelopen januari voor de tweede keer gelanceerd. Vorig jaar natuurlijk zwanger geweest, een kindje gekregen, dus toen even onrold alles gehaald. En in januari nu de tweede lichting gelanceerd, met ook een live dag hebben gehad en het is superleuk. Het is echt zo ontzettend fijn om hiermee bezig te kunnen blijven en mensen te kunnen inspireren op dit gebied en voorzien van goede, juiste, genuanceerde informatie. Dus ja, als je me aan het woord laat, praat ik je hele podcast hier over vol, maar ik vind het heel leuk.
Ja, ik hoor echt je passie ook voor die cursus die je hebt gemaakt. Hè? Dat is echt mooi om te horen. Ja, hoe je er ook van gaat stralen als je erover praat. Dus hier spreekt de ondernemer Rianne volgens mij.
Ja, als je dat tegen mij had gezegd een paar jaar geleden, had ik gezegd, nee, ik ben geen ondernemer. Dat past helemaal niet bij mij, had ik gezegd. Maar ja, zo rol je toch ergens in. En het is, ik vind het vooral heel leuk om te merken dat als je iets heel leuk vindt, dat je gewoon mag uitgaan proberen en kijken wat er bij je past. En dat dat vanzelf wel een vorm krijgt dan. En dat er, ja, dat ik, het voelt echt, ja, ik vind het ontzettend waardevol om te doen. Ik krijg ook echt heel veel terug van de cursisten. En ook, zeg maar, wat het ze oplevert. Dat ze zwangeren zoveel beter kunnen voorbereiden. Dat ze ook van hun zwangeren terugkrijgen van, pas stuurde iemand van, ja, ik had een cursist die dacht, die wilde graag thuis bevallen, omdat ze eigenlijk gewoon heel bang was voor het ziekenhuis. En die gaf haar terug dat ze nog steeds graag thuis wilde bevallen, maar veel minder bang was voor het ziekenhuis. Dat ze eigenlijk het ziekenhuis als optie best wel oké vond. En ze dacht ik, weet je, daar doe ik het voor. Dat mensen gewoon beter weten wat ze te wachten staat. Ja, weet je, 80% van de vrouwen bevalt medisch uiteindelijk. Dus het is best wel belangrijk om je daar ook op voor te bereiden.
Ja, dat is een heel groot deel, hè?
Ja,
ja. Jazeker. Ja, vaak lijken het zo twee kampen. Hè? Het kampen pro-thuisbevalling en het kampen ik wil in het ziekenhuis bevallen. Maar ja, het is natuurlijk nog een hele boel daartussenin.
Ja, zeker. En het is ook, weet je, ik ben als je thuis wil bevallen en alles staat op groen, het is jouw keuze. Ik denk dat het vooral dat het belangrijkste is. Het is jouw keuze. Maar stel je voor, er gebeurt tijdens jouw bevalling iets waardoor je een medische indicatie krijgt. Ja, wat wil je dan? En weet je dan waar je ja of nee tegen zegt? Ja, het is nu inderdaad, ziekenhuis is een soort van het grote boze ziekenhuis, waar ze allemaal dingen doen zonder toestemming en waarbij er vreselijke dingen gebeuren. En ja, ik hoop gewoon wat meer uitleg te geven daarover en wat meer duidelijkheid te scheppen, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten en weten wat hun opties zijn. Want op het moment zelf, als jij, zeker als je onverwacht medisch wordt, en je staat dan voor de keuze van A of B, optie A of B. Ja, als je daar van tevoren niet over na hebt gedacht, ga dan maar eens midden in je weeën, volop in je hormonen, moeten beslissen wat je wil.
Dat is echt over wat voor keuzes heb je dan?
Nou, überhaupt, ik denk dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is ook voor zorgvragen buiten de richtlijnen. Want we werken protocolair en dat is natuurlijk, dat doen we omdat we de zorg zo veilig mogelijk willen. Maar iedereen schat risico's anders in. He, dus de laatste tijd natuurlijk een beetje de vraag, ja, wie beslist er voor mij of iets een groot risico is, ja of nee? Dus waarom zou een dokter bijvoorbeeld bij McCollum aan het schugwater is het advies om in het ziekenhuis te bevallen? Wat heeft ermee te maken wat de mogelijke gevolgen van McCollum aan het schugwater kunnen zijn? Ja, de kans erop is niet zo heel erg groot dat ook daadwerkelijk niet goed gaat. Nu zeggen wij als dokters, dit zijn de adviezen, dit zijn de protocollen, zo gaat het. Maar er is steeds meer aandacht voor dat informed consent, shared decision making, waarbij de vrouw dus eigenlijk de keuze moet hebben. Wil ze dat wel of wil ze dat niet? Dus ja, weet je, als jij inderdaad al bedacht hebt van ik wil thuis bevallen, maar je krijgt in één keer meekomen uit het vruchtwater. Ja, weet jij dan, als jouw verloskundige zegt, we gaan naar het ziekenhuis en jij wil dat eigenlijk niet. En je houdt voet bij stuk, ik wil dat niet, want ik wil thuis bevallen. Weet je dan waar je nee tegen zegt? En weet je dan wat de risico's zijn en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn? En dat vind ik wel gewoon heel belangrijk. Ook met het CTG, maar ook met de schedelelektroden, met de keizersnede, de vacuüm. Weet je, er zijn zoveel dingen die er op je pad kunnen komen. De knip bij een vacuüm, de knip überhaupt. Kijk, je mag natuurlijk helemaal meegaan met het advies van de dokter. En sterker nog, weet je, daar zijn de protocollen op gemaakt. Maar je hoort steeds vaker van vrouwen dat ze dat niet willen. En ik denk juist ook voor die groep, die dus andere zorg wil dan dat het protocol voorschrijft, is het heel goed om je echt goed voor te bereiden op wat de opties zijn, wat de risico's zijn, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
Ja, dus op basis van juiste evidence-based informatie, wel overwogen keuzes kunnen maken.
Ja.
Meconium houdt het vruchtwater. Ja, mijn laatste baby Gijs, die werd in de vliezen geboren, maar toen die braken, toen zat hij helemaal onder de poep. Dus die had wel erg. Het eerste wat ik zei was hij is paars. En toen zei de verloskundige, nee, hij is groen. toen waren we dus al thuis en hij was er al. Dus als die vliezen eerder waren gebroken, dan was dat ook wel een keuze geweest van wel of niet naar het ziekenhuis gaan, denk ik. Ja,
mijn dochter is geboren met 41,6. En mijn vliezen braken 's ochtends spontaan met meconium. Ja, ik wist heel goed de risico's en gevolgen. Dus ik zei, ja, ik wil dan in het ziekenhuis bevallen. Maar inderdaad, soms weet je het niet. En dan is die keuze ook voor je gemaakt. Dat is ook makkelijk.
Ja.
Maar als je voor de keuze staat, wat wil je dan inderdaad? Dat is wel een goede om over na te denken. Dus je kan gewoon meegaan met de adviezen die worden gegeven. Laten we wel zijn. Die zijn er niet voor niks. Die zijn gewoon meer op. Ook op onderzoek en op basis van experts. Maar dat is wel hun risico-inschatting.
Ja.
Op basis waarvan die protocollen zijn gemaakt. En daar mag je zeker meegaan. Maar stel je voor dat je wat anders wil, weet dan wel waar je ja of nee tegen zit. En ik denk dat een van mijn belangrijkste boodschappen is ook met medisch bevallen.
Ja. Maar er zijn twee vragen die bij me opkomen gedurende dat je dit aan het vertellen bent. De eerste is, hoe combineer je dat? Zo'n bedrijf opzetten, cursus runnen, in opleiding zijn, 4 kinderen. Hoe deed je dat?
Nou, die vraag krijg ik heel vaak. Ja, ik denk dat ik heel goed ga op passie. Dus zeg maar, ik krijg onwijs veel energie van mijn cursus. Ik vind het ontzettend leuk om daarmee bezig te zijn, om me daarin vast te bijten, om me daarin te verdiepen. Dus dat helpt heel erg.
Dus doen wij dat aan boord?
Ja. Ja, ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste is. Doen waar je blij van wordt en dan ook wel. En dat gaat bij ook in fases. Ik heb periodes dat ik zeg maar elke avond aan het werk ben en de weekenden tegen mijn man zeg, ja, ga maar met ze naar de Monkey Town. Maar ik moet nu echt even werken. En dan ook, hey, ja, een uurtje ben ik bezig. Dan zijn we al, een uurtje, ik zie je over 3 uur wel weer. Dat ik dan toch niet na 1 uur klaar was. Ja, ik ga heel goed als ik helemaal bezig ben. Dan heb ik een soort hyperfocus en dan kan ik echt helemaal daarin opgaan. En dan is het heel fijn.
Ja.
Ja, en dan is het heel fijn dat ik een man heb die daar heel flexibel mee is. En ook snapt dat dit mijn passie is en me daar ook ruimte voor wil geven. Dus dat is denk ik wel een beetje het geheim daarachter. Dus een man die flexibel is en gaan op passie.
Ja. Nou, je account ziet er ook prachtig uit, hoor. Ik ben wel een beetje jaloers op hoe dat ook vormgegeven is. Doe je dat zelf of heb je daar hulp bij?
Dankjewel. Nee, ik doe het zelf inderdaad. Ja, Dus ik gebruik Canva. En ik heb wel wat mensen die ik volg, die ik inspirerend vind. En ik gebruik af en toe wat voorbeelden, maar ik ga wel een beetje zelf aan de slag. En ik stoei er wel zelf een beetje mee. Ik maak het zelf, ja. Maar ik vind het ook heel leuk. Ik heb daar ook wel een beetje... Ik hou van mooi.
Daar kan je het over kijken, maar het is wel leuk.
Ja. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ook in de cursus probeer ik het allemaal heel mooi vorm te geven. Omdat ik daar zelf heel blij van word.
Ja, en Canva is een vormgevingsprogramma online voor de mensen die het niet kennen.
Ja, met gratis versie. Dus je hoeft niet... Je hebt een betaalde versie en een gratis versie. Maar de gratis versie biedt al heel veel leuke opties. Als je graag met vormgeven je bezig houdt. Van uitnodigingen tot websites, tot... Nou, echt alles kun je erin maken.
Ja. Ja, en de tweede vraag die bij me opkwam is... met al die kennis die je de afgelopen jaren hebt opgedaan... En je gaat zelf bevallen. Hoe is dat?
Ja, dat is grappig. Dus allemaal, ik heb 4 compleet verschillende bevallingen gehad. Bij mijn eerste was ik net klaar met mijn bachelor. Dus dan heb je wel wat basiskennis, maar niet zo heel veel. Dus mijn eerste heb ik ook echt zwaar onderschat. Mijn tweede, mijn eerste was niet voor een ontsluiting met pijnstilling. En ik zei de afloop, doe het nooit meer. Ik vond het echt niet leuk. Mijn tweede was fysiologisch of in bad. Dat ik dacht, nou, zie je, zo kan het ook. Kat in het bakje. En mijn derde, toen liep ik mijn co-schappen. Had ik net gynaecologie en verloskunde gedaan. Ja, ik vond het heel fijn dat ik die kennis had toen. Want ik wist echt precies, het was ook een complexe bevalling. Mijn vliezen waren gebroken, terwijl die niet was ingedaald. Dus dan is ook het advies om in het ziekenhuis te bevallen. De weeën kwamen niet vanzelf op gang, dus op een gegeven moment advies Sinto. Ik had weer niet voor de ontsluiting. Ik koos heel bewust voor pijnstilling. Er waren zorgen over zijn hartslag, waarbij er meerdere onderzoekjes zijn gedaan, waarbij de weeën zijn stilgelegd. En doordat ik precies wist wat er gebeurde, het was een hele rare en heftige bevalling. Met echt heel veel medisch ABC kwam er voorbij. Eigenlijk dat bij mijn eerste, maar waar ik na mijn eerste dacht, voelt zo heftig, doe ik nooit meer. Dacht bij mijn derde, ja weet je, ik heb het liefst zoals mijn tweede bevalling was. Lekker hands off in bad met niet te veel poespas. Maar ja, doordat ik eigenlijk wel allemaal wist hoe en wat er kon gebeuren. En kijk ik daar wel gewoon heel goed op terug. Dus dat was voor mij ook wel een soort bewijs, hè? Een NS3-bewijs. Dat voorbereiden echt zin heeft. Dus ik vond het juist wel fijn. En ook bij mijn vierde heb ik heel erg de regie gehad. En dat wist ik nog meer natuurlijk, omdat ik mijn cursus had gemaakt. Dus dan wist ik helemaal van de hoed en de rand. Soms nog meer dan het dan de zorgverleners, omdat ik zo diep in de materie zat. Ik vond het heel fijn, want daardoor kon ik heel goed omgaan met de onverwachte situaties. En wist ik ook precies wat ik wilde. Ook mijn vierde is een keisnede geworden uiteindelijk, na 3 keer vaginaal zijn bevallen. Maar op het moment dat dat zo was, had ik ook door, ja, dit is inderdaad wat nu nodig is, want we hebben dit en dit en dit allemaal geprobeerd. En oké, als het dan een keizersnede wordt, vind ik dit en dit en dit belangrijk. Dus dat wil ik graag. Dus dat kon ik gelijk goed communiceren, in plaats van dat ik dacht, keisnede, oh wacht, wat gaat er nu gebeuren? En dat ik me daardoor overvallen voelde. Dus ik vond het heel fijn wel om die kennis te hebben. Ik heb me wel afgevraagd, was het daardoor moeilijker om in mijn bevalbubbel te komen? Maar ja, dat vind ik lastig, omdat het ook wel weer een gecompliceerde bevalling was. Ga je, doordat er complicaties optreden, ga je een beetje in je hoofd zitten omdat je daar keuzes over wil maken? Maar daartussendoor zat ik echt wel volledig in mijn bubbel. Dus dat
maakt me dat sowieso soms wel eens af. Hè? Is dat iets ook van artsen dat in je hoofd zitten? Wat we de hele dag doen natuurlijk. Hè? Dat denken, overwegen, afwegen, keuzes maken. En dat bevallen moet je toch echt vanuit je lijf ook doen. Hè? Dat is eigenlijk bijna als een aap. Dus een soort oerkrachten die er dan los gaan komen. Van, weet je daar iets van over hoe bevallingen van artsen... gaan?
Nee, dat weet ik niet.
Meer langdurige bevallingen zijn of...
Nee, dat weet ik niet. Nou, volgens mij is het wel... Ja, ik weet eigenlijk niet of dat zo is. Maar ik kan me voorstellen dat als je als eigenschap hebt, hè, dat je graag de controle wilt houden en dat je het graag goed wil doen, wat over het algemeen past bij hoogopgeleide vrouwen, hè, waar artsen ook bij horen.
Ja.
Ja, ik kan me best voorstellen dat ook een bevalling in de weg kan zitten. Want dan zit je veel te veel in je hoofd, terwijl je inderdaad volledig in het lijf moet gaan zitten.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet. Ik weet er geen wetenschap.
Nee, dat weet ik natuurlijk niet, hoor. Dat is een interessante studie zijn om eens uit te zoeken. Ik zie het wel bij vriendinnen om mij heen. Als ik hen bevalervaringen hoor, dan zijn het soms wel heftige verhalen. Ja.
Ja, ik denk, weet je, 80% van de vrouwen bevalt in het ziekenhuis. Dus er bevalt gewoon al een heel groot gedeelte medisch. Interessant om uit te zoeken of dat bijvoorbeeld afhankelijk is van karaktereigenschappen, opleidingsniveau 6, geen idee. Het is wel interessant om dat eens uit te zoeken, inderdaad. Ja, als ik terugdenk aan mijn ervaring op de verloskamers, had ik niet het gevoel... Had ik niet per se het gevoel dat dat... Ja, we hadden altijd wel dat we sowieso hadden de vrouw met de meest uitgebreide bevalplannen, dat die wel op de een of andere reden misschien wat vaker juist problemen tegenkwamen. Maar ja, of dat op een soort bias is, omdat je er dan op die manier naar kijkt, weet ik ook niet. Dat is ook weer een NS1-ervaring.
Wat ik ook wel hoor in jouw verhaal is dat je dus echt vier hele unieke geboortereizen kan maken. Dat het zo verschillend kan zijn per kind.
Ja, als ik terugdenk aan mijn tweede bevalling, dat was echt, nou, ik zeg altijd een bevalling uit de boekjes. Die weeën kwamen gedurende de bevalling, braken we vlies. En bij het laatste stukje dacht ik, ik ben de hele tijd in bad geweest, in het donker, met mijn man en mijn nichtje was mijn verloskundige. Dus vertrouwd gezicht. En pas toen ik, ik denk zo'n centimeter of 9 had, dat ik dacht, de volgende keer moet ik toch bij jullie vragen, dacht ik toen. Ja, en toen was hij er een kwartier later. En toen die er was, je ziet het ook aan mijn foto's, dat ik dacht, wanneer doen we dit weer?
Dus daar je al mee.
Ja, terwijl ik toen toch ook al een hoogopgeleide vrouw was met controledrang en perfectionisme.
Dus je ziet ook in de tweede bevalling ook zo'n oerbekrachtigende geweest. Dat ik echt dacht, wauw, als je zo kan bevallen, dit gun ik echt iedereen. In een paar uur tijd, waar ik nog wel van plan was om naar het ziekenhuis te gaan. Bij de eerste ben ik polyklinisch in het ziekenhuis bevallen. We woonden toen op 2 hoog. En dat was voor mij ook een hele logische keuze. Omdat ik een aantal bevallingen in het ziekenhuis had gezien. En dacht, waarom zou je dat überhaupt thuis willen qua rotzooi en dat soort dingen. Maar de tweede ging dus zo snel en het was spitsuur. En we woonden toen in het dichtbij het centrum van Utrecht. En moesten dan dwars door dat centrum heen om bij het ziekenhuis te komen. Nou, dat zag ik echt niet zitten met de weeën die ik toen had. En ik zat lekker in mijn bubbel onder de douche de weeën op te vangen. En mijn ouders moesten nog komen om mijn dochter op te halen. En zij stapte binnen en ik zeg, neem er maar mee. En een kwartier later was Roos de tweede geboren. Dus dat ging ook echt super vlot. Dat ik dacht,
Nou
kan het gewoon ook gaan.
Ja, en ik dacht dus bij mijn derde, kat in het bakkie, dat liep dus helemaal anders. Maar mijn vierde was dus ook weer compleet anders. Terwijl ik toen ook dacht, mijn vierde, doen we even. Maar zo zie je dus ook wel weer, dat wil ik vrouwen ook wel meegeven. Weet je kan er nog zoveel van weten, je kan nog zoveel ontspannen zijn, je kan nog zoveel je best doen. Of zeg maar, alles kan qua wat jij, hoe zeg je dat, alles wat jij kan doen, kan allemaal fantastisch en geweldig en groot en uitgebreid zijn. Maar je invloed stopt op een gegeven moment. Er is ook gewoon echt een grote factor geluk in je bevalling. Weet je, soms lijkt het wel of de bevalling heel maakbaar is. Dat als je maar visualiseert en manifesteert en als je maar, wat ik zeg, hard nog je best doet, dan krijg je wel die bevalling die je zo graag wil. En anders is het ofwel je eigen schuld of de schuld van iemand anders. En dat is gewoon niet zo. Er is gewoon ook echt wel een hele grote factor geluk die bij je bevalling die van invloed is. Wat ik zeg, bij mijn laatste, ik had de keizersnede er niet tussen staan in mijn opties. Terwijl ik er wel volledig heel veel van ben. Nee, zeker niet.
Nee.
Ik was heel blij dat ik er wel heel veel van af wist. En dat ik dus wel wist dat als het aan de orde zou zijn, wat ik dan zou willen.
Ja.
Maar dat was puur doordat ik er dus vanuit mijn cursus zoveel van weet.
Ja.
Maar anders had ik me echt laten overvallen daardoor. Dat is wel iets wat ik ook vrouwen als een soort hart onder de riem wil steken. En dat krijg ik ook wel terug op mijn account. Dat vrouwen zo blij zijn dat ik laat zien dat je, weet je, dat de medische bevalling er ook toe doet. Dat als je voor pijnstilling hebt gekozen, dat het ook oké is. Dat als het een keizersnede werd of een vacuümverlossing, dat jouw bevalling net zo hard meetelt en dat dat niet aan jou ligt. Als het zo loopt. Dat het soms gewoon zo loopt.
Ja. Ja, iedere bevalling dus een reis op zich. Ja. En hoe was jouw herstel na een keizersnede?
Nou, dat was ook wel even wennen. ik weet nog, ik heb best wel wat keizersneden ook geopereerd, zeg maar. En ook vrouwen in het kraambed begeleid die een keizersnede hadden gehad als arts zijnde. En toen had ik er zelf één. En nou, onder de pijnstilling ging het goed. Maar ik weet nog dat ik overeind wilde komen. En de eerste keer dat ik uit mijn bed kwam, dat ik echt dacht... Wow, dit is wel echt even andere koek. Ik vond het echt heel pijnlijk. Dat ik echt dacht, jemig. Ik stond er niet bij stil hoeveel pijn dat deed. En gelukkig is dat de keer daarna alweer stukken minder. En de keer daarna nog minder. Maar het feit dat je buikspieren niet meewerken, vond ik heel echt een eye-opener. Ik dacht, ik kom gewoon niet overeind. Of ik nou wil of niet. Ik heb echt hulp nodig. Dus dat was vooral heel erg wennen. Dat stukje immobieler zijn, terwijl je na vaginale bevalling eigenlijk heel snel weer op de been bent. Had ik dat dus na een keizersnede, vond ik dat wel lastig. En tegelijkertijd gaat dat ook wel weer snel. En heb ik wel heel bewust de tijd genomen ervoor. Dus ben ik echt niet hard van stapel gelopen en echt heel rustig aangedaan.
Hoe lang blijf je in het ziekenhuis gemiddeld na een seksueel?
Ja, dat ligt... wisselt per ziekenhuis en ligt eraan hoe het met jou gaat. Ik ben bijvoorbeeld woensdagavond heb ik mijn keizersnede gehad en wij zijn vrijdagochtend weer naar huis toe gegaan. Dus het ligt een beetje aan hoe laat je de keizersnede hebt gehad, maar gemiddeld na een dag of twee, anderhalf dag. Ligt aan of er complicaties zijn geweest en hoe je herstel gaat. Dus je moet kunnen plassen, je moet een beetje zelfredzaam kunnen zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan mag je lekker naar huis doen.
Ja.
Dus het was wel wennen om even in het ziekenhuis te zijn. Ook na de bevalling inderdaad.
Ja, maar uiteindelijk 2 dagen later kon je nog ook alweer naar huis. Dus ook alweer weer best snel.
Ja, en thuis wel echt. Dus ik heb echt ik ben weer slapen op zolder. Dus mijn man heeft een boogstoel gehaald voor op zolder. Dat ik geen trap hoefde te lopen. Ik dacht, maar dat soort dingen ga ik echt niet de stoere vrouw uithangen. Ik kies dan echt voor een rustig herstel. Dat heb ik heel bewust gedaan. Ook echt mobiliseren, rustig gaan uitbreiden. Ik loop normaal hard. Maar dat heb ik ook echt pas sinds net op durven te pakken. Dat ik dacht, ja, ik wil dat niet forceren. Ik wil er echt voorzichtig mee omgaan.
Ja, sowieso is dat eigenlijk ook wel een mooie tip, hè? Om de tijd te nemen voor je herstel. En zeker ook in die eerste weken gewoon zoveel mogelijk te rusten en op bed te blijven. Dat vond ik bij die eerste keren ook lastig, hoor. Wilde ik zelf ook snel naar beneden. Maar nu bij de vierde ben ik de eerste week in ieder geval op bed gebleven. En de tweede week ook nog veel boven. Wij slapen ook op zolder, dus dat is ook al een overeenkomst. Dus ook die trappen gewoon zo min mogelijk te leren. Ja.
Ja, inderdaad. Ik weet ook bij mijn oudste was de soort van, wanneer mag ik naar buiten? Weet je wel, zo snel mag ik naar buiten, achter die kinderwagen. En nu, ik denk dat ik maar 2 weken voor de eerst even naar buiten ben geweest. Totaal geen haast. Ik dacht echt, nee hoor, lekker veel op bed. Tot ik het echt spuugzat was. En toen ben ik steeds meer naar beneden gegaan. En toen vanaf de bank steeds meer langzaam gaan doen. En ik hoop, ik weet niet of dat dan nu is omdat het mijn vierde is, of dat het ook gewoon een beetje de trend is tegenwoordig. Hè? Dat we wat meer rust nemen thuis. Voor het herstel. Of je nou vaginaal bent bevallen of middels een keizersnede. Ik hoop dat het een beetje de trend is.
Ja, en de coronaperiode heeft daar wellicht ook wel aan meegewerkt. Hè? Dat er toen een periode is geweest met veel minder kraamvisite. Waarbij mensen ook zeiden, dat is eigenlijk wel fijn, hè, die rust in die eerste periode.
Ja, zeker. Dat denk ik ook wel inderdaad. Ik hoop dat mensen dat ook wel een beetje inderdaad door hebben gezet. Met minder kraambezoeken. Vooral bij mijn eerste hadden we dat ook al. Eigenlijk geen kraambezoek de eerste week. Behalve ouders, schoonouders en broertjes, zusjes. En dat hebben we echt wel doorgezet. De eerste week gewoon alleen naast de familie. En pas daarna langzaam, niet te veel plannen. Ook echt durven afzeggen als je denkt, het gaat niet. Gewoon ook durven zeggen, we komen niet. Of het kan niet. Ik denk dat jezelf en je kind op één zetten. Dat hebben wij ook wel heel bewust gedaan. En ik hoop inderdaad dat misschien door corona... En in ieder geval de trend van deze tijd wat meer
makkelijker is geworden, ja. Ik vond het mij ook wel helpend dat ik nu in oktober ben bevallen. Dat daarna toch herfst was en winter. Toen voelde ik ook minder de drang om snel naar buiten te gaan. Het was ook zo'n seizoen om wat meer te cocoonen.
Ja, dat is wel interessant. Ja, ik ben in juni bevallen. Dus we hadden juist de hele zomer. Het was bloedheet toen ze is geboren. Ze had de eerste avond, toen thuis waren, had ze koorts. Ja, ze had geen koorts, maar gewoon door de warmte had ze 38,0. Dus het was echt bloedheet.
Je had geen kruidvat nodig.
Nee, wel gekocht. Dat had ze niet meer voor niets gebruikt.
Ja, had je al je spullen al weggedaan na de eerste drie?
Nou, een aantal dingen wel, maar niet alles. Een aantal dingen wel. Dus de kinderwagen hebben we nieuw gekocht. En ik wilde ook gewoon een aantal dingen wel nieuw. Maar ook wel veel dingen bewaard, hoor. Omdat ik zoiets had, ik wil nog wel een vierde. Altijd wel. Ik heb altijd wel die wens gehad. Maar
ja, weet je dat al vroeg?
En toen was al de derde, zei ik ook weer dat nog wel. Ik wilde nog wel eentje. Ik wilde het nog wel een keertje meemaken. Mijn man had toen zoiets van, nou, het is wel even kon. En tot op een gegeven moment zoiets hadden van, ja, als we het willen, willen ook niet dat leeftijdsverschil te groot is, dan moeten we er wel nu niet voor gaan. Dus toen mocht dat ook zo zijn. Dus dat is wel heel erg echt leuk. Het is echt een cadeautje. Maar zeker, nou, we hebben drie jongens en alleen een meisje. Dat is ook echt wel heel leuk. Echt.
En heb je dan verschil tussen jongens en meiden als ze baby zijn?
Nou, ze kon heel hard gillen. Ik weet niet of jongens dat ook doen.
Oh, bij
mijn oudste. Mijn oudste drie. Nou, maar echt hoog. Echt dat je echt oordop in moet, zeg maar. Zo hard en schel en hoog. Nee, geen idee of dat meisjes is of dat het per kind is, maar dat viel op. Nee. Voor de rest is het, nou ja, ze is pittig. Maar ja, het vermoedt ook wel omdat ze de vierde is. Dus ze bijt goed van zich af en ze bemoeit zich overal mee en ze is niet bang. Maar ik denk dat dat meer gewoon een vierde is met drie grote broers.
Ja. Hey, ik zie dat we al een hele tijd zo met elkaar in gesprek zijn. En volgens mij kunnen we nog wel een uur vol praten. Maar ik wil toch richting een einde gaan van dit gesprek. Yeah. En ik wil aan je vragen, wat zou jij nog mee willen geven aan andere artsen?
Nou, wat ik mee wil geven, en daar begonnen we eigenlijk dit gesprek ook wel een beetje mee, is dat het echt oké is om je tijd te nemen. Ja, dus om bijvoorbeeld die break in te lassen, om minder te werken, om er voor je kinderen te zijn, omdat je carrière niet wegloopt. Dat het niet erg is als je een paar maanden vertraging oploopt in dat waar je mee bezig bent, om er even thuis meer te zijn. Ja, dus die haast die had ik ook. Ik dacht ook, ja, ik moet opschieten, want dan ben ik tenminste ik veel op tijd ermee klaar. Want dan, hè, dat gevoel van, ja, maar dan is nu. Het is echt oké om nu die tijd te nemen voor jezelf en voor je kind.
Dat je daar dus ook mag luisteren naar dat luisterende stemmetje of dat onderbuikgevoel, hè? Dat je daar de tijd voor mag maken.
Ja.
En dat is soms wel lastig in het systeem waarin we werken. En ook in wellicht personeelstekort wat er is. Of als jij minder werkt, dan moet een ander meer doen. Hoe kijk je daarnaar?
Nee, ik vind het systeem vreselijk wat dat betreft. Nee, en ik bedoel, ik vind werken in het ziekenhuis fantastisch. Ik heb het al onwijs naar mijn zin gehad in het ziekenhuis. Maar het systeem is zo bezig met zoveel mogelijk uur in de week maken. En je wordt toch een beetje raar aangekeken als je minder gaat werken. Zeker als je in opleiding bent. Als huisarts is dat minder, denk ik, dan als je als IELTS in het ziekenhuis werkt. Dus we doen het elkaar ook gewoon een beetje aan met z'n allen. Ik hoop dat we met elkaar het dan ook langzaam mag gaan veranderen. Dat het best oké is om even een stapje terug te doen. En dat niet meteen betekent dat je dan niet meer meedoet. Dat is nu wel een beetje het beeld wat er heerst. Van, oh ja, als je een stapje terug doet, wil je het dan nog wel? Dat ik denk, ja, voor alles is een tijd. En dat het nu even niet zo is, wil niet zeggen dat je over een tijd daar wel weer meer ruimte voor hebt.
Hey, jij hebt nu dus even deze pauze genomen. En kan dus ook eens even voelen hoe het is om wat meer tijd te kunnen stoppen in je onderneming, medisch bevallen. Hoe zie je de toekomst?
Oh, jeetje, wat een vraag.
Ja, geen idee nog.
Echt niet. Ik wil niet voldoen met medische bevallen, want dat vind ik onwijs leuk. Daar haal ik ontzettend veel plezier uit. Dus ik ben eigenlijk nu langzamerhand een beetje aan het kijken, waar wil ik naartoe ermee? Hoe wil ik hier verder mee? Dus daar heb ik ook wel een beetje de tijd voor. Maar hoe verder? Nee, daar ga ik dus de komende tijd ook even de ruimte voor nemen, om daar achter te komen.
Dus doe jij dat alleen, dat erachter komen? Of heb jij hulp van een coach?
Ik heb een coach. Ik heb al, nou, echt al, hoe lang al? 3 jaar denk ik een coach. Die me heeft geholpen met wat wil ik. Toen ik voor de huisartsopleiding ging. Maar ook die me heeft geholpen met, nou ja, medisch bevallen was dus eigenlijk altijd een passie van me. Om dat op te starten. Om dat vorm te gaan geven. Om het te gaan doen. En eigenlijk adviseert ze me nog steeds. Ik heb nog steeds regelmatig gesprekken met haar. Waarbij zij gewoon met mij meedenkt op meerdere vlakken. Ja, ik vind het ontzettend waardevol om zo iemand te hebben. Een soort klankbord. Ja, iemand die naast je staat, die je af en toe een setje geeft. Die een beetje terugfluit ook als het nodig is. En juist iemand die wat verder van je afstaat. Want mijn man en ik hebben ook heel leuke gesprekken met vriendinnen. Kan ik ook hier heel goed over praten. Maar juist een onafhankelijk iemand die met je meedenkt. Ja, ik gun dat iedereen een fijne coach.
Ja.
Want jij coacht natuurlijk ook. Dus, toch?
Ja, zeker. Jij
coacht
tijdens de eerste dagen. Ja. En dat is juist een fase waarin je veel keuzes kunt maken. Waarin je twijfelt. Dus ga daarover in gesprek. En reik uit als je daar over jouw persoonlijke situatie verder wil praten. Neem gerust contact met me op. Ja.
Ja, nou wat ik zeg. Ik vind een coach echt onmisbaar eigenlijk. Ik denk echt dat het je aan alle kanten zo ontzettend veel kan helpen. Dat ik het iedereen herinner.
Rianne, ik wil je danken voor dit gesprek over jouw carrièrekeuzes. Over bevallingen hebben we het gehad. Over je bedrijf Medisch Bevallen. Ja, dank je wel. En waar kunnen mensen meer over jou vinden?
Je kan me op Instagram volgen op medisch.bevallen of op mijn website www.medischbevallen.com. En neem gerust contact met me op. Stuur me een DM, vind ik alleen maar heel erg leuk. Probeer eigenlijk die altijd wel te beantwoorden. Dank voor dit gesprek ook, Sanne.
Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar de podcast Arts en Gezin. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. Het is heel fijn als je een review achterlaat en deelt wat je van de podcast vond. Deel de podcast ook met bekenden voor wie het interessant kan zijn. Zo zoeken we samen naar balans tijdens de tropenjaren. Wil je meedoen aan een workshop of in gesprek over jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op voor een gratis eerste coachgesprek. Check de website sannedelaat.nl voor meer informatie en data. Tot de volgende podcast!